Goedemorgen iedereen. Ook goedemorgen aan de mensen die online meekijken. Het is zo fijn dat deze coronatijd heeft ons geleerd en leren we verder, denk ik, hoe we ook de online kunnen gebruiken. Maar je kan nooit, zei ik ook gisteren al, ja, dat samen zijn vervangen. Maar toch is het ook een handige middel dat God kan gebruiken om heel veel mensen te bereiken. En heel veel mensen in dat taak ook, waar wij over hebben. Dat taak van discipelschap. Vanmorgen gaat 2:6 over discipels zijn en discipel maken. En het komt natuurlijk alles uit Matteüs 28, waar we gisteravond ook mee begonnen. Matteüs 28, vers 18 tot 20. En Jezus kwam naar hen toe, sprak tot hen en zeide: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, en lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Nou, ik bid even ook heel kort voordat ik hierop ingaan. Heer Jezus, dank u voor deze dag. Dank u weer voor een nieuwe dag. Een nieuwe kans. Een dag waar wij kunnen zeggen: Heere, hier zijn we. Hier zijn we. Heere, doe uw werk in ons en door ons, dat u vandaag gepland heeft. Heere, uw woord zegt, u hebt opgeschreven dat wij mogen wandelen in de goede werken die u van tevoren bereid heeft. Zo kijken we vanmorgen naar u, Heere, dat we vandaag erin wandelen. En dat vandaag er een geweldige vrucht uit mag komen van wat u doet. Ik dank u daarvoor, Heere, in Jezus' naam. Amen. We hebben gisteravond zijn we stilgestaan bij de feit dat Jezus alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat hem alles gegeven is en dat hij gegeven is aan de gemeente. Dat hij als de gemeente, hij als hoofd bovenal, en dat door de gemeente weer de wereld de veelkleurige wijsheid van God zal leren kennen. En dus het betekent dus dat God die geestelijke gezag, waardoor de universum bestuurd wordt, ja, aan zijn zoon gegeven heeft, heel praktisch, dus persoonsgebonden. Zie je dat autoriteit is persoonsgebonden. Voor een taak, maar dat hij gegeven is ook dan, de persoon die ook zei: ik ga dat niet alleen doen, ik ga het in mijn lichaam. Jezus richt een lichaam op een gemeente. En een gemeente die dan ook niet universaal blijft, maar een gemeente die heel praktisch wordt, overal waar ze komt. Opdat mensen de kans hebben om onder dat gezag van God in te komen. En bij God gaat het niet erom, om onder zijn gezag, dat God onderdanen wil hebben. Die heeft hij genoeg aan de engelen. He, maar hij wil een bruid hebben uiteindelijk en een familie. God wordt ons bekend als God de Vader. Dus het zijn heel andere relaties, maar die heel duidelijk geregeerd worden vanuit Gods gezag. Weet je, het hele leven van God, de definitie van een organisme. Want wij denken vaak in organisme, ik wil leven, ik wil vrij zijn. En dat is ook wat God voor ons wil. Voor vrijheid heeft Christus u vrijgemaakt. Dus God wil dat wij deze heerlijke vrijheid van het leven met hem, het leven in overvloed, mogen beleven. Maar dat is niet een leven zonder regels. In Duitsland, in Nederland hebben ze nou nog, vanaf een maand of twee, hoe lang geleden is, hebben ze nog één erop gedrukt: je mag maar 100 op de snelweg rijden. In Duitsland mag je gas geven, hè, zoals je wil. Hoe lekker is dat, jong? Voor alles de weg vrij is, hè, niets die je terughoudt. Maar goed, er zijn toch regels. Je moet wel aan jouw kant van de weg blijven. Ik kan niet uit Zuid-Afrika gekomen zijn. Daar rijden we aan de linkerkant van de weg. Weet je, zegt, nou ja, hier iedereen aan de rechterkant. Ik ga de cultuur hier veranderen. We mag gelijk beginnen. Ik ga gelijk aan de linkerkant rijden. Nou, dan heb je overal spookrijder. En het komt heel snel tot een eind. Ja, er zijn regels, maar die regels zijn bedoeld, Gods regels van zijn koninkrijk, zijn bedoeld om ons tot vrijheid te brengen. Het Gods koninkrijk bestaat niet uit eten en drinken zoals de wereld wil feesten, maar uit vrede, of uit gerechtigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest. En dat is waar God mensen naartoe wil brengen, dat ze gaan zien wat hij is. Nou, gisteravond hebben we gezien dat deze gezag, God wil dat we onder zijn gezag gaan leven, opdat hij ook zijn gezag door ons kan uitoefenen. En toen we keken naar het voorbeeld van die hoofdman over 100, en ik zei het gisteravond ook alweer, dat Jezus was verwonderd. Staat er. Jezus was verwonderd. En ik, voor mezelf, iedere keer als ik het lees, denk ik, wauw. Ik wil, Heere, laat mij meer zien. Laat mij het meer begrijpen. Maar Jezus was verwonderd. En er staat maar 2 keer in de Bijbel dat Jezus verwonderd was, hè? Dat weten jullie toch, als bijbelschoolstudenten weet je dat. Ja, zie je, niemand, 1 keer Jezus zie je over die man. En wanneer was hij de andere keer verwonderd? Nee. Over Nazareth. Over hun ongeloof. Jezus, hoe kon ze een ongeloof leggen? Dus nou is mijn vraag, want er staat ook in de Bijbel in Lucas 18, staat, wanneer de Zoon des Mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde? Zal hij het geloof vinden bij jou en mij? En het gaat hier niet alleen om het geloof van, nou ja, ik ben tot geloof gekomen, maar dat vertrouwen om in zijn naam te gaan leven en in zijn naam grote dingen te gaan doen. Wat ga hij bij jou en mij vinden? Wat ga hij zich over verwonderen? Geloof of ongeloof? En weet je, ik dacht ook nog gisteravond, weet je, hoofdman die zegt, hij zegt, ik ben niet waard dat u onder mij dak komt. En ik heb het gevoel dat hier, misschien over online, maar misschien ook hier direct, dat hier mensen zijn, dat hier paarden zijn, die denken van, weet je, ik heb heel veel verkeerde dingen in mijn leven gedaan. Ik heb in Duits zegt ze, ik heb een richtig misgebouwd. ik heb foute boel, ik heb dingen gedaan. Ik heb mijn leven vervuild, ik heb anderen beschadigd. En dus Heer, ik voel mij niet waardig. En weet je, ik wil jou vandaag zeggen dat juist daarvoor is Jezus gekomen. Ik wil juist vandaag zeggen dat wij moeten als deze hoofdman, moeten we leren, Heren, het gaat niet om mij. Het gaat om, van nu af aan gaan we niemand meer zien naar het vlees. Maar wie in Christus is, is een nieuwe schepping. En dan ben ook jij. Als jouw leven in Gods hand is, ben je een nieuwe schepping. Ja, en er hoeft niets achter te blijven. Er hoeft niets achter te blijven wat of jou verhindert om God nu te dienen. Maar we moeten naar Hem. We moeten naar Hem kijken. Oké. Ga en maak discipelen. Ga onderwijs al de volken. Hè, en doop in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen alles te onderhouden. Lerend alles wat ik u geboden heb. Nou, deze opdracht gaf Jezus. Jezus gaf dat zijn discipelen nadat hij opgestaan was uit de dood en net kort voor het hemelvaart. Hè. De belangrijkste woorden, of heel belangrijke woorden, zijn laatste woorden hier op aarde, zeggen, jongens, de grote opdracht. Daarom noemen wij het ook de grote opdracht. En de reden is natuurlijk omdat deze aarde dit nodig heeft, wat God wil doen. Het is niet zomaar iets. Het is niet, weet je, het gaat ons niet om ons gelijk te krijgen, om beter te weten. Want God weet alles over ons en God weet al onze fouten. En God komt niet eerst als gerechtigheid naar ons toe, maar hij komt eerst in genade. En dan een gerechtigheid, want anders zijn we allemaal dood. Ja, en eigenlijk zoals wij moeten leren om ook zo met mensen om te gaan. Weet je, nou, we gaan even heel kort terug naar het begin van de Bijbel, waar we de probleem zien die er was. Genesis 1 vers 28. Genesis 1 vers 28. En God zegende hen, dat is Adam en Eva, en God zeide tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Oké, nou hier, God gaf de mens de opdracht, ga vermenigvuldig. En de reden, wij weten natuurlijk vandaag, jullie hebben de bijbelschooljaar gedaan, je beseft dat Gods doel met de schepping is een huwelijksrelatie, een relatie. relatie die God met de mens wil. En omdat God zo groot is, kan je alleen samen met alle heiligen de hoogte, de lengte, de breedte, de diepte van zijn liefde leren kennen. Kunnen we alleen samen, wij voor God een tegenover worden om samen met hem als het bruid van het lam in eeuwigheid te kunnen zijn. En daarom zegt God, ga vervul de aarde. He, God wil dat er veel, daarom ook, dat wij moeten, dit is Gods hart, dat God zegt, God wil dat heel veel mensen gered gaan worden. Het is niet Gods wil. Gods wil niet. God wil niet dat mensen verloren gaan. Hij heeft geen plezier aan een zondaar of een goddeloze die sterft. Maar voorwaarden voor die relatie zijn twee dingen. De ene is, je moet bij elkaar passen. Man en vrouw. Eva werd uit Adam gehaald. Vlees van mij, vlees. En ze paste bij hem. En zo moeten wij de karakter weer hebben zoals Adam en Eva aan het begin hadden. De mens gemaakt naar het beeld en gelijkenis van God. En dat heeft de mens verloren bij de zondeval. Maar door het kruis wil God ons dat weer teruggeven. Dat wij worden christenen. Je krijgt naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Opdat wij weer in die relatie kunnen komen. Maar de tweede voorwaarde is uit vrije wil. Je moet er ook voor kiezen. Nou, het is niet jouw wil die jou dan redt. Maar het is dat je God ook toestemming geeft. Heere, u mag gaan doen in mij wat u wil. En die dingen zijn nodig. Nou, God wil dat heel veel mensen gered worden. En dan staat er in Genesis 2, vers 15. De Heere God nam de mens en zet hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zal u zeker sterven. Ook zei de Heer, het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Oké. Dus God plaatst de mens daar, gaf de mens de keuze door die boom, dat hij niet alleen, dat hij geen keuze had, dat hij moest God dienen. Hij kon kiezen. Boom van kennis van goed en kwaad, of boom van het leven en leven voor God. Ja? En dan zie je deze mensen hoe ze waren voor de zondeval. Dan staat er in Genesis 2 vers 25. En zij waren beide naakt. Adam en zijn vrouw. Maar zij schaamden zich niet. Nou, je moet daarbij niet denken aan de gamelijke naaktheid alleen. Je moet gewoon denken, compleet naakt. Compleet mijn hart, mijn ziel, alles. Je mag alles van mij weten. Je mag precies weten hoe ik denk, hoe ik me voel. En ik schaam me niet. Als ik me niet zo betekent, ik voel me volkomen veilig. Ik voel me onbedreigd. Hey, wat heerlijk om zo te leven. Ik hoef niets te bedekken. Ik hoef niets van, oh, misschien houden ze niet hiervan. Misschien houden ze niet daarvan. Misschien ben ik hier te kort, te hoog, te lang, te dik. Rare karakter, rare dis. Niks, ze schamen zich niet. Oké, nou, dat is natuurlijk niet zo gebleven. De geestelijke strijd, en de geest begon in Genesis 3 vers 1... Er staat nu, de slang nu was het listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zeide tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in het hof? Ja, dus gewoon een vraag gooit hij. Een vraag die eigenlijk niet geldig is. Ik vraag me af soms in onze navolging van de Heere, hoe vaak zitten wij te tobben over vragen die eigenlijk niet geldig zijn. Die er helemaal niet toe doen. Wat de duivel gewoon gebruikt om ons onzeker te maken. We moeten niet denken omdat een gedachte begint met ik, zo dat dit ook betekent dat die van mij is. Het kan zijn dat een tegenpartij die gedachte in ons hoofd zegt. En God zegt, ik weet welke gedachte ik over u heb. Gedachte van vrede. Van hoop om je toekomst te geven. Waarom twijfel jij dan zo? Mag ik jou dat vragen vanmorgen? Ja, mag ik vragen, waarom twijfel je zo? Ik weet welke gedachten ik over je heb, zegt de Heer. God heeft gedachten van vrede om jou een toekomst te geven. Hij heeft plannen voor je. Maar de duivel kwam en maakt onzeker. De duivel kwam omdat hij niet wil dat wij op God gaan vertrouwen. Nou, en je moet eens denken, die omgeving waar Adam en Eva leefden, was een genoten. Hoe mooi het had moeten zijn. Ik denk dat het iets uitzag als, weet je, ze zeggen wel eens met Zuid-Afrika, maar ze zeggen, kijk, in de Bijbel staat, God heeft hemel en aarde gemaakt. En hij keek en zei, het is goed. En hij keek naar Kaapstad en hij zegt, het is zeer goed. Weet je, zo'n mooi land. Weet je, nou goed, dan kan ik ietsjes begrijpen van hoe mooi Adam en Eva het daar had. Als jij, nu, ja, dan moet je maar eens een vakantie in Zuid-Afrika gaan hebben, ja. Maar goed, zo mooi, maar denk eens, ze ontspannen, ze genieten, ze schamen zich, ze vrezen van niks, ze zijn niet bang voor afwijzing, niets. Heerlijk. Heerlijk, te midden daarvan. En gemeenschap met God. God kwam en in de avondkoelte en sprak met hen, wandelde met hen. Hoe was vandaag? Wat heb je geleerd vandaag? Wat heb je ontdekt? Hoe heb je die dieren zo genoemd? Wat zie je van die dieren? Van de natuur hier en daar? Oh, nieuwe vruchten, nieuwe groenten, nieuwe weet ik veel wat ze ontdekten. Wat een mooie situatie. En toen gebeurde natuurlijk een tragedie. Regelrechte tragedie. Het ergste wat in de mensheid ooit is gebeurd en waarvan de gevolgen tot vandaag diepe wonden in ieders leven heeft geslagen. Er staat in vers 6 van hoofdstuk 3. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten, dat hij een lust was voor het ogen, ja, dat de boom begeerenswaardig was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man die bij haar was, en hij at ervan. Toen werden de beide ogen van hun beiden geopend, en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladen samen en maakten voor zichzelf schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God, die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere te midden van de bomen in het hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? Hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. Dus er kwam in die tuin van vrede, in dat omgeving van zekerheid, in dat omgeving van vertrouwd, kwam ineens andere stemmen. Er kwam een andere stem. En die stem wees dan ook op een stem van die boom van kennis van goed. Die zegt, hey, het is goed om van te eten. Dus hey, jongen, bevredig je lichaam. Eten, drinken, plezier hebben, seks, party, feesten. Weet je wel, dat is wat je nodig hebt om gelukkig te zijn en gelukkig te worden. Hij zei, hij was begeerenswaardig voor de ogen. Dus het is heel belangrijk wat je kan zien, de dingen die je hebt. Het is heel belangrijk, als je gelukkig wil zijn in leven, moet je heel veel bezitten. Moet je een mooi huis, snelle auto, dure juwelen, mooie kleding. Moet je erbij zijn, je moet hip zijn, of een nieuwe term, ik weet niet eens precies wat het betekent, maar je moet woke zijn. Moet gewoon erbij zijn, man. Dat zijn de stemmen die kwamen. En ook nog natuurlijk, er zijn ook andere groepen nog meer, die zeggen het is ook niet alleen belangrijk wat je bezit en wat je met je vlees geniet, maar het is ook belangrijk wie je bent, wat voor titel je hebt. Professor, dokter of kwalificatie van dit of vaardigheid, deze diploma en die diploma. En het is niet fout om bezit te hebben, zolang die bezit niet jou bezitten. Het is niet fout om een goede beroep te hebben. Maar de vraag is, als ik denk dat dit is wat mij gelukkig gaat maken. En is dit wat God voor mij wil? Je ziet ook, is je opgevallen, al deze dingen, je vlees, wat ik bezit bij titels, is allemaal uiterlijk. Allemaal uiterlijk. En de gevolg was verschrikkelijk. Onmiddellijk was de gevolg ook in. Adam en Eva verstopten zich. Onzekerheid, angst. Voelde depri, voelde verworpen, voelde schuldig, voelde, wat is er? Verliesde een hoop, hoe komt dit ooit weer goed? Onmiddellijk. Die gevolg. En wij zagen al de eerste kind die geboren werd uit hun huwelijk. Een moordenaar. Kain. Dus het was niet iets kleins. Het was niet iets kleins. En mensen, het werd zo toen, zoals het ook in de eind der dagen, zoals ze zeggen bij de wereld was vol geweldenarij. Dat is de wereld waar jij en ik geroepen worden om de grote opdracht te doen. Dat is de wereld waar een God zegt, mijn koninkrijk is het antwoord. Mijn heerschappij, mijn autoriteit is het antwoord voor deze mens. Nou, hoe doen we dat? Hoe kan wij in deze koninkrijk, hoe kan ik daar deel van worden? En hoe kan ik anderen helpen om daar deel van te zijn? Matteüs 18 en vers 3. Matteüs 18 en vers 3. En hij zei, voorwaar ik zeg u, als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Dus dit koninkrijk, het heeft te maken met leven. Het is niet iets van ik kom alleen maar, nou, ik krijg verzamel kennis en een theoretisch iets. Het is iets wat een leven, wat mij verandert en ik word helemaal anders. En het begint met kindschap. Het begint met kindschap. Deze fase van discipels zijn en discipelen maken, kan je ook delen, zeg maar, in drie delen. En dat vind je in 1 Johannes hoofdstuk 2. 1 Johannes hoofdstuk 2. En ik ga lezen vanaf vers 12. Ik schrijf u, lieve kinderen, want uw zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf u, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, omdat u de vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent die er van de begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Dus je ziet hier drie fases van discipels zijn of discipelschap. Dus kind, zoon en vader. Nou goed, dat geldt natuurlijk net zo voor de vrouwen als kind, dochter en moeder zijn als je wil. Maar hier in dit wordt ons beschreven zoals van God, van Jezus en de vader. De eigenschappen die we daarvan kunnen leren. Nou, kind zijn. Hij zegt hier over de kind. Weet je, ik heb ontdekt, wat mij gebeurd is ongeveer bijna 2 jaar geleden, nog niet helemaal, maar zei iemand aan mij, gewoon in een opmerking erbij, gewoon, hoe zeg je dat nou, iemand noemde gewoon, waar wij mee samenwerken en gemeenten stichten, en wij proberen ook al heel tijd om gemeenten te helpen, de leiders te helpen, om nieuwe leiders op te leiden, en zo, en hij zei, Eddie, je zegt, weet je, het is echt tijd dat jullie opstaan, echt vaders gaan zijn. En toen hij dat zei, toen werd mij ineens bewust dingen in mijn leven waar ik voel dat God in mij wil werken, maar die eigenlijk nog noden waren van een kind. Dingen die ik moest leren. Nou, ik kan je wel heel kort het even vertellen, maar weet je, het was, ik heb als kind moeten leren, mijn moeder heeft altijd haar liefde over ons uitgestort. Dus ik heb nooit twijfel erover gehad of God mij lief had of niet. Mijn vader niet. Mijn vader was meer een introvert, alhoewel hij een ontzettend gezellige man was. En zo, maar hij heeft nooit, mijn vader had nooit gezegd, ik hou van je of enig iets anders. En ik heb dat wel eens verteld. Ik was tot bekering gekomen. En vlak voordat ik naar Nederland kwam, een jaar of zoiets, had ik mijn vader bellen. En dan hem zeggen dat ik van hem houd. Ik denk, dat heb ik nog nooit gedaan. Hè? Dus zaterdagochtend, nou, ik bel. Mijn papa telde ook telefoon en zei, hoi Eddie. Ja, hij zegt, oh Eddie, jij, jouw oom is gisteravond overleden. Mijn vader en moeder zijn uit Nederland geëmigreerd. En zijn favoriete broer, die was in Nederland overleden. Ach, ik zeg, oh papa, wat vind ik dat erg voor u. Ja, het is heel erg. Maar goed, hij was een kind van God en zo. En ik zeg, hij zegt, waarom bel je eigenlijk? Ik zeg, papa, eigenlijk alleen om te zeggen dat ik van u hou. En dat, Hij zegt, oh, dat is ja mooi. Hier is je moeder. En 3 maanden later heb ik weer geweldig. Zeg, papa, ik wil even zeggen dat ik van je hou. Ja, Eddie, ik ook van jou. Hier is je moeder. En toen ik in Nederland was, een jaar later, heb ik weer een keer geweldig. Zeg, papa, ik wil even zeggen dat ik van je hou. Zeg, Eddie, ik ook van jou. En toen praat hij verder met mij. Hij heeft nooit geleerd, ook bij zijn ouders niet. Ja? Maar dit was niet wat mij 2 jaar geleden zo duidelijk werd. Mijn vader heeft ook nooit aan mij gezegd, goed gedaan, Eddie. Nooit. Dus ik ontdekte dat ik na 36 jaar kind van God, 33 jaar nu voltijds werken al voor de Heer, dus toen was het 32, bijna 32 jaar, dat als God aan mij zegt, doe 8 dingen, of doe 5 dingen, dan doe ik 8. Omdat ik op de zoek en de jaag was naar vaderlijke bevestiging. Weet je, en dit heeft mijn leven diep gevormd. Ik heb daar de afgelopen jaren over nagedacht en neer gaan zien. En het heeft mij, de duivel heeft dat voor elkaar gekregen om mij van rust te beloven. Nou goed, wij gaan bij deze fases, gaan we even kijken vandaag. Want ik wil dat je voor jezelf gaat kijken. Ben jij door deze dingen? En ben jij bezig dan uiteindelijk om anderen te helpen om daardoor te komen? Want ik denk, dan gaan we gezonde discipelen krijgen. Die echt door God gebruikt kan worden. Hij begint hier en dan zegt hij over de kinderen. Hij zegt, ik schrijf u kinderen, vers 12, want uw zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Je zonden zijn je vergeven. Weet jij dat? Ben je daar absoluut van overtuigd? Geloof jij dat God al je zonden vergeven heeft? Werkelijk ook het ergste, het diepste van het diepste. Maar geloof je ook dat hij je zonden, al de toekomstige zonden zijn voor gestorven? Hij moet niet, hij denkt niet, oeh, morgen zondig je weer, dan moet hij weer aan het kruis. Nee hoor. Het is volbracht. Het is gedaan. Maar dat betekent niet, want het is ook een leer in christendom soms, dat betekent, je hoeft je zonden niet te belijden. Belijden is homologeo, is dezelfde zeggen als. Dus als God zegt, dit is zonde in je leven, dit doe je, brengt je schade, dit maakt je kapot. Dan belij ik en ik zeg, Heere, ik noem het bij zijn naam, ja Heere, u hebt gelijk. Ik belij mijn zonde. Wil u mij vergeven? Ik zeg dezelfde als u. Als ik het niet belij, zeg ik dus, nee, maar ik zeg niet dezelfde als de Heere. Dus dit is misschien zonde in mijn leven, maar, of dat zegt God, maar ik denk niet zo. En dan kan het zijn giftige werking verder in mijn leven hebben. Omdat ik niet dezelfde zeg als God. Ja? Maar deze feit dat je weet dat je zonde je vergeven is. Dat je leeft zonder schuldgevoel. Weet je, dit is niet makkelijk. We kennen het verhaal van Jozef en zijn broeders. En zijn broeders die hem zo haten omdat hij een betere, weterige, kleine, jonge snotneus was. Dat ze hem haten en het ze wil vermoorden. En toen op het eind toch besloten, laten we hem maar niet vermoorden, maar verkoop hem naar Egypte. En ging naar een vader. De vader die zegt, oh, hier is zijn kleed met geitenbloed. Oh, hij is verscheurd. Wat een pijn, wat een ellende bracht ze in dat gezin. En dan probeerde ze hem te troosten. Heel huigelaars, tot en met. Maar zo zijn wij ook vaak. Als wij leven in dingen, verkeerde dingen die we doen, wat we weten we niet meer doen. En we gaan toch naar de kerk en zeggen, hé, vriendelijk, hallo, weet je wel. En we beseffen niet de verschrikkelijke uitwerking van die zonde in ons leven. Je denkt, niemand ziet jou. Als jij op internet dingen bekijkt. Je denkt, niemand weet ervan dat jij halve waarheden hier verkondigt. Of als je lelijk praat en roddelt over anderen. Maar God wil dat wij weten dat we naar hem toekomen en die zonde brengen en dat hij ons vergeeft. Nou, de broeders van Jozef hebben het bewaard, ze hebben het verstopt. 20 jaar lang, toen ontmoetten ze Jozef. Nou, jullie kennen het verhaal. Maar en ik vind het een bijzondere moment. Hè? Maar elke ding die gebeurt, ze kon niet eerst de zegen van de Heer ontvangen. Hun geld terug in hun zak en zij zeggen, het is God die ons straft wegen dat wat we aan ons broeders hebben gedaan. Ach man, en ze leefden onder die angst, we gaan ontdekt worden en dit is zo verschrikkelijk. 20 jaar lang, uiteindelijk, Jozef openbaart zich en zegt, jongens, ik vergeef jullie. Jullie hebben verkeerd gedaan, maar God heeft het omgedraaid. Ik vergeef je, kom. Je kan hier in het land wonen, kom, droogte, alles. Wauw, 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 wauw. En dan 17 jaar later sterft Jacob, hun vader. En dan moet je eens lezen wat zij zeggen in Genesis 50. Genesis 50 en vers 15. Toen de broeders van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze, als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben, vergelden. Daarom lieten zij zich tegen Jozef zeggen, uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moet jullie tegen Jozef zeggen. Och, vergeef toch de overtredingen van uw broeders en hun zonden, want zij hebben u kwaad gedaan. Maar nu vergeef toch de overtredingen van de dienaar van de God uw vader. En Jozef huilde of weende toen zij zo tot hem spraken. Daarna ging ook zijn broers naar hem toe. Zij vielen voor hem neer en zeiden, zie, wij zullen u tot slaven zijn. Je moet je nou voorstellen wat voor uitwerking dit heeft in hun leven. Dus Jozef heeft vergeving uitgesproken. Ze hebben al de juiste stappen gedaan. Ze hebben gezegd, ach ja, we waren fout, hè, en sorry, sorry, en weet je, sorry, cultuur, dat hebben mensen ook soms. Ik zeg sorry, sorry voor alles, en dan doe ik het morgen weer. Hè, en dan, ach ja, sorry, sorry, en doe ik het overmorgen weer. Maar wie zijn overtreding beleid en nalaat, die vindt ontferming. Dus op een of andere manier hun harten, waren ze er niet los van? En weet je, dus ze hebben hem gezegd. Jozef heeft vergeving al uitgesproken. Maar wat is het probleem hier? Ze hebben niet ten diepste geloofd dat het echt zo is. Dus wat zeggen ze eigenlijk? Misschien denken zij, of zegt de duivel in hem, ja, weet je, God vergeeft wel. Of ja, jullie hebben wel, hè, en Jozef, maar dit wat jullie gedaan, dit is werkelijk erg. Dit is, ho. En wat je eigenlijk zegt, dan denk je van, ja, oké, God heeft is voor mij gestorven. Hè, en alles. Maar mijn zonde is te groot. En weet je, eigenlijk zeg je niet, mijn zonde is te groot. Eigenlijk zeg jij, het bloed van Jezus was niet genoeg. Voor dit zonde, ja, alles. Maar voor hiervoor is het bloed van Jezus niet genoeg. En nu klinkt het ineens niet meer zo. Want je probeert zo je best. Hè? Niet dat ze niet hun best proberen. Ik bedoel, het leidt er zelfs toe dat ze zeggen, wij zullen jouw slaven zijn. En weet je, dat is het nu juist. Als jij niet weet dat jij vergeven bent. Als jij niet weet dat je vrijgesproken bent. Dan ga je altijd proberen om jezelf te bewijzen. Dan gaan we geen slaven, discipelen maken en zijn. Wij gaan proselieten maken. Wij gaan mensen wil maken naar onze overtuigingen. Naar onze leerregels. En voor God gaat het om het kinderen die geboren worden. En die leven als kind. Weet, ik ben vergeven. De bloed van Jezus is genoeg. Jij bent vergeven. Niet omdat je het verdient. Jullie hebben wel kwaad gedaan, zegt Jozef tegen zijn broers. Maar God heeft dit ten goede gebruikt. Maar Jozef huilde. Wat voor verdriet doen wij God aan als we toch zeggen van toch niet gaan staan en vertrouwen op het offer van Jezus. Kinderen hebben hun geroepen, zeg hij hier. Kinderen. Ik schrijf u, lieve kinderen, want uw zonden zijn u vergeven. Uw zonden zijn u vergeven. Dat is het basis van de discipelschap. Daarmee moeten wij mensen helpen om te zien dat Jezus voor hun zonde gestorven is. En de feit is dat Jezus heeft reeds betaald voor de zonde van de hele wereld. Mensen hoeven niet eerst dit en dat voordat ze vergeven kan worden. Zij moeten het gaan ontvangen. Zij moeten hun leven openen dat God hun kan redden en wederom geboren en daar deel aan krijgen. Maar niemand gaat ooit voor God kan staan en zeggen, ja, Heer, u bent gestorven, u betaalt voor de zonde van al die. Nee, hij is het lam Gods die de zonde van de wereld wegdroeg. Er is niemand die niet één gebed alleen maar weg is bij redding, verlossing, vergifnis door het bloed van Jezus. Maar de leugens die eigenlijk zeggen, die klinken, ja, jij bent niet goed genoeg. En honderden redenen kunnen vinden waarom jij en ik niet goed genoeg zijn. Maar die eigenlijk zeggen, het bloed van Jezus was niet genoeg. Daar moeten we verder van ons werpen. Zijn bloed is genoeg. Genoeg. Hij heeft de volle prijs betaald. Weet je, dan ga je niet komen als je dat gaat geloven. Dan word je vrij, dan hoef je niets te bewijzen. Ik heb al zo vaak verteld, hè, dat verhaal van mijn papa en mijn mama. Mijn papa die aan mijn mama gezegd heeft, Ina, wat ben je toch goed voor mij. En mijn mama is de echte huisvrouw, ze heeft haar beroep opgegeven voor ons. Haar leven neergelegd voor de kinderen en voor haar man. Mijn vader is zijn eigen bedrijf. Maar ze was ook heel dicht aan de wateren gebouwd, zeg ik altijd. Hè. Dus mijn papa zegt, ach Ina, wat ben je toch goed voor ons. Mijn mama zegt, oh Jan, maar ik heb ook zoveel verkeerd gedaan. Mijn papa zegt, Ina, jij hebt niets verkeerd gedaan. En de volgende dag stierf hij. Je hebt niets verkeerd gedaan. Dit is wat God aan jou zegt, weet je dat? Je bent in Christus een nieuwe mens. En dat nieuwe, je hebt niets verkeerd gedaan. God zegt, ik zie jou in Jezus, de zonden zijn weggenomen. Voor ons bijna niet te vatten. Want het is zo onverdiend. Je ziet, het is voor ons zo moeilijk, omdat we toch nog wel even, ja. Hey, eerder, als je nou mij gered hebt, daar heb je nou iemand. Dan heb je, hè. Dan zitten we zo fout, dan gaan we zo in ons eigen nog zoeken. Wat voor goed is er? En je moet ook tot het punt komen waar je ontdekt, zoals Paulus zegt, ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goeds woont. Maar dat is niet iets om ogen, ik kan niet zeggen. Dat is een heerlijke, bevrijdende waarheid. Dus ik kan ophouden om te proberen om het zelf te doen. Ik ben een kind van God. Ik kan gaan genieten. Ik kan gaan leven en dat in overvloed. Ik kan gaan weten, ik ben geliefd. Ik ben geliefd, dat zegt hij ook. Hij zegt, ik heb aan jullie geschreven, kinderen. Hebben we gelezen in Johannes 2, vers 13. Omdat u de Vader kent. Omdat u de Vader kent. Efeze hoofdstuk 3. Efeze hoofdstuk 3 en vers 14. Om deze reden buig ik mijn knie voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in hemel en op aarde genoemd wordt, opdat hij u heeft gegeven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door de geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte, de lengte, de diepte, de hoogte is en de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Dus je ziet, de Vader, begrip Paulus hier, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hè? God heeft zich geopenbaard als een Vader. En de Vader plaatst iedereen van ons in een familie. Want als kind wil God dat jij die vrede hebt ontvangen. En Hij geeft het van binnen. God geeft het van binnen. Weet je dat onzekerheid dat bij Adam en Eva gekomen is. God begint om dat te herstellen wanneer hij tot bekering komt. Want hij zegt, zijn geest getuigt met onze geest, dat we kinderen God zijn. En dan mag je daaraan leven. Ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God. En dat je die zekerheid mag hebben. Maar dan, een kind, als een klein kind opgroeit, dan gaat bepaalt zijn omgeving, zijn of haar omgeving, de mate van zekerheid die er in zijn leven is, of in haar leven. Want er wordt een atmosfeer neergezet. Waarin jij gedisciplineerd wordt, waarin je geleid wordt, waarin je geholpen wordt, waarin je eten krijgt, voeding krijgt, waarin je schoongemaakt wordt, gereinigd wordt. En waar je heel de tijd, als het goed is, hè, vorig jaar zijn wij voor het eerste keer, Thea en ik, opa en oma geworden, 2 keer in 1 maand. En nou, ik kan niet ophouden om, er zijn twee meisjes, om hen te knuffelen. He, en ik kreeg een kusje van hun. En nou zijn ze 1 jaar en dat willetje, dat begint al te ontwikkelen. Ik weet niet of het bij de vrouwen vroeger komt als bij de jongens. Weet je wel. Maar dan wil ze niet meer een kusje geven. Maar dat is zo heerlijk om te zien. En jij wil niet dat dat kind verdriet lijdt. Je wil niet dat dat kind angst krijgt. Maar weet je, zo kijkt God ook naar jou en mij. God wil dat we zeker zijn in hem, wie wij in hem zijn. En wij moeten ook elkaar, als je in een groepsverband, in je kringen, in je gemeente, moeten we kijken, hoe gaan we deze cultuur ontwikkelen? Hoe gaan we niet schuld communiceren? Want je wil dat mensen dat eerste fase van discipelschap als kind gaan genieten. Weet je, voor mij betekent het ook dat als jij in de gemeente komt, en vandaag komen allerlei type mensen komen in de gemeente. En of dat nu mensen zijn, homoseksuelen, transgenders, criminelen, echtbrekers, dieven, atheïsten. Maakt niet uit. Wij willen toch dat onze gemeente open is voor iedereen om te komen, of niet? Of niet? Ga en maak discipelen van alle volken. Niet, ja, maar behalve die en die groepen, en behalve die en die groepen, behalve die, er komt een paar moslims, die ook niet. Ah, gelukkig zijn er nog een paar gereformeerden overgebleven die we kunnen discipel maken. Is ietsje makkelijker. Denk je. Denk je. Wat is het soms lekker om een heerlijke heiden te krijgen. Iemand die gewoon binnenkomt en die denkt, hè, waarom doen jullie dit en waarom doe je dat? Oh, ik weet nog dat we er iemand binnenkregen jaren geleden. Die was in een kolpinghuis voor daklozen. En hij was echt door God aangeraakt. En als we zongen en wij zingen, we zeggen halleluja. En hij kende al die woorden. Dus hij zei, tippedappel. Tippedappel, dat is geweldig. Zo drukte hij zichzelf uit wat hij geweldig vond. Weet je, ik zal het nooit vergeten. Wolfgang. Ja, maar wat heerlijk, weet je. En God wil dat we alle mensen bereiken, maar die atmosfeer te scheppen. Dus wij hebben ook heel duidelijk gezegd, als mensen binnenkomen, hè, bijvoorbeeld iets over samenwonen. Samenwonen, weet je, seks in de Bijbel hoort binnen het huwelijk. En daarbuiten gaat je schade brengen. Daarbuiten kleef je jou aan een persoon. Open je jezelf voor boze invloeden. Want het is iets waar je echt open naar geest, ziel en lichaam. En dit gaat je grote schade berokken. Daarom heeft God het binnen de huwelijk, binnen het verbond, dat jij beschermd blijft. Maar als mensen binnenkomen die dat niet kennen, gaan we niet gelijk zeggen, ja, nee, maar je moet eerst dit. Nee. En we zeggen, laat het ook over aan de oudste team. Laat wij gaan ons verantwoording nemen. Wij willen niet dat jij als broeder, want denk eens hoe vervelend een jonger kind het vindt als de oudere kind komt en zegt, ja, jij mag niet die schoenen aan hebben. Ik bepaal het zelf wel. Snap je dat? Je gaat omgevings hebben waar mensen geaccepteerd worden. Waar ze Gods onvoorwaardelijke liefde van de Vader leren kennen. Wat gaat daar niet bij blijven? Want weet je wat er staat over Jezus als kind? Jezus ging met zijn ouders mee naar Jeruzalem. En toen raakte ze hem kwijt. En waar was hij? In de tempel, als 12-jarige kind. En ze gingen hem zoeken, 3 dagen lang. Wat een angst. Ik denk, moet je eens denken. De Christuskind is aan jou toevertrouwd en je raakt hem kwijt. Oh. Ah, wat een spanning had ze moeten doorgaan. Maar Jezus zei aan haar. En ze wist je niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn vaders. Ja, maar hij was geen rebelse kind, want er staat ook, hij ging terug en voegde zich onder Jozef en Maria. Maar dan staat er, en de kind Jezus groeide in gunst en aanzien bij God en bij de mensen. Je ziet, dus voor mij is het een van de doelen van mijn leven. Ik heb 5 doelen in mijn leven. 5 alleen. Het is, ik wil een kind zijn. Ik wil een vader of een grootvader zijn. Ik wil een echtgenoot zijn. Ik wil een getuige zijn. En ik wil een vriend zijn. Het zijn allemaal dingen die niet moet, die zijn dingen die je moet zijn. En die je moet blijven groeien. Maar dat kind zijn houdt dus ook voor mij in dat ik ga groeien. Dat ik ga leren. Ik heb honger naar nieuws, nieuwe dingen ontdekken in God. Ik ben momenteel de afgelopen maanden, want ik wil een serie doen op YouTube, heb ik nu al in Duits gedaan, over onze tijd uit Bijbelse licht. En ik lees openbaringen keer na keer, en Daniel keer na keer, en weer en weer. Ik vind het geweldig. Maar Gods woord is levend. Is levend. Ja, dus dat fase, ik wil jou vragen, weet jij dat jij geliefd bent? Weet jij dat God van jou houdt, zoals je bent. Dat je, hij gaat jou niet liever hebben als je van hier gaat, van dit Bijbelschool, en je sticht nog een Bijbelschool. Of jij sticht een gemeente, of je gaat een grote barmhartigheidswerk doen, ergens. Hij gaat jou niet meer van jou houden, als dat hij nu reeds van jou houdt. Maar weet je dat ook? Dat zo lief heeft God de wereld. Dat is zijn enige geboren zoon gaf. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan. Wie niet wordt als een kind zal er nooit binnen gaan. Dus dat, heb jij dat? Heb je dat zekerheid? Heb je die zekerheid? Jouw zonden zijn jou vergeven. Of moet God over jou en mijn leven wenen als Jozef deed over zijn broeders? Want hij ziet hoe hard jij probeert. Je wil zelfs een slaaf van de Heere zijn. Je probeert je best. Je houdt niet op. Meer en meer. Anderen zeggen, oh man, druk niet zo. Dwing niet zo. En je denkt, waarom doe ik dit eigenlijk? Is het dat je iets in de discipelschap en de discipels zijn heeft overgeslagen? Is het dat je misschien je hart moet openen? En zeg, Heere, kom hier. Genees die wond. Ik heb dat nooit leren kennen van mijn ouders, dat ik onvoorwaardelijk geliefd ben. Heer, ik zie hoe makkelijk de duivel een schuld op mij laat. En zeg, ja, ben je wel echt vergeven? En Heer, ik wil zeggen, ja. Weet je, Openbaringen 12, ga ik even lezen. Openbaringen 12. Openbaringen 12 en vers 11. En het gaat hier over de uiteindelijke, complete overwinning. Hè, die vaststaat, die geschreven staat, over de duivel. Daar gaat het hier om. En er staat hier de eerste wapen, vers 10, van de broeders. Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Dus als wij ergens, als wij dingen niet onder het bloed brengen. Als wij zelfs in onze gebed, als jij bidt voor anderen. Hè, dit is, weet je nog, bij Egypte, toen ze eruit moesten op de avond van de laatste plaag. Moesten allemaal in huis zijn en wat moesten doen? Lammetjes slachten en dan moesten ze bloed smeren aan de hele deurpost, ja of niet? En dan zou de duivel, de doodsengel bij hun voor bijgaan. En wat als nou iemand zei van, ja, nou ja, ik smeer de bloed zo alleen zo aan de onderkant van de linkerpost. Want die zegt, luister, moet je, de hele ding zegt, nee, professor Van Rooij die heeft gezegd van, dat is ook wel genoeg. Nee, je wilt de hele deurpost, de ingang tot mijn huis, alles, ontneem de duivel de recht over mijn kinderen. Ook van zonden die zij niet weten. Job, die bad voor zijn kinderen, hij bracht offers voor zou ze misschien hebben gezondigd. Betekent dat dat zij dan daarom vrij zijn en gered zijn en het zelf niet hoeft te doen? Nee, voor hun relatie met God moet ze het zelf voor gaan bidden. Maar voor bescherming tegen de duivel kan ik zeggen, die bloed van Jezus is reeds gegeven. Als ik bid voor mijn buren kan ik zeggen, Heere, u heeft reeds betaald. Ik bid u, Heere, vernietig de werk van de boze, dat u tot hun harten kan spreken. Op grond van de bloed van Jezus. Daarmee begint het. Daarmee begint het. En daar moeten wij zeker staan. Daar moeten wij zeker in staan. Nou, weet je, een kind is onschuldig. Een kind is onschuldig. Heel veel dingen weet een kind gewoon niet. En jij doet domme dingen, doe kinderen. Dat is gewoon van nature zo. Maar wat wij moeten beseffen, ook geestelijk zijn wij dat. Maar God heeft ons niet geroepen tot onschuldigheid. Adam en Eva waren nog, zeg maar, onschuldig. Maar de moment toen ze getest worden, koos zij voor de verkeerde ding. Dus God wil dat dat kind gaat opgroeien, gaat leren kiezen, de juiste keuzes maken, opdat hij heilig en gerechtvaardig en in gerechtigheid gaat leven. En wat dan gaat gebeuren, dan gaan we naar de zoonschap. En er stond in 1 Johannes hoofdstuk 2, wat wij hebben gelezen. 1 Johannes hoofdstuk 2. Vers 13 lees ik nog een keer. Ik schrijf u vaders omdat u hem kent die er van de begin is. Ik schrijf u jonge mannen omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u kinderen omdat u de vader kent. Ik heb u geschreven vaders, omdat u hem kent die van de begin is. Ik heb u geschreven jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Oké, er staat hier twee keer, er staat dat de jonge mannen, dus ze hebben de boze overwonnen. Dus je ziet, hier komt in jouw geestelijke ontwikkeling, en ook discipels zijn, komt een nieuwe fase van strijd, waar je actief in de strijd gaat staan en waar God jou gaat gebruiken ook om de boze en zijn invloeden in deze wereld te overwinnen. Ja, waar wij dus in actie komen op basis van dat gezonde kind zijn en Christus waar je uit groeit en nu word jij een zoon van de Allerhoogste God. Weet je, en dit is iets wat heel spannend is, want ik denk, hoeveel mensen blijven ook in een christenschap steken bij dat kindschap? Oké, en ja, ik ben gered en ik ga zondag naar de kerk en ik ben heel dankbaar en ik ben heel blij. Maar verder, dat is mijn zondag en dan heb ik mijn beroep en ik leef mijn familie en mijn gezin voor elkaar en that's it. Maar als ik in een zoonschap inkom, kom ik in een andere vlak van discipelschap. Dan kom ik in een andere leven, dan kom ik dat God mij actief in deze geestelijke oorlog gaat inzetten. En er zijn voor mij twee grote aspecten die God in de zoonschap gebruikt, waarmee wij de boze overwinnen. Ja? Ik ga naar Efeze. Hoofdstuk 5. Efeze hoofdstuk 5. En vanaf vers 15. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit of koop, zo kan je ook erbij vertalen, de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, want daarin is losbandigheid, maar word vervuld met de geest. Oké, dus hij zegt, koop de tijd uit, want de dagen zijn boos. Weet je, in onze tijd, wij leven in bijzondere tijden. En ik denk deze coronatijd heeft dat echt onderstreept. Of een uitroepteken erop geplaatst. Dat de dagen boos zijn. Er gebeuren dingen in onze wereld die zo snel gaan en een richting. Kijk, de duivel wil dit gebruiken om uiteindelijk zijn macht te gaan uitoefenen. Dat zo zijn openbaring staat dat bijvoorbeeld op de punt gaat komen dat je niet kan kopen of verkopen. Tenzij je een merkteken accepteert, hè, op je hand of op je voorhoofd. Dus dat betekent zijn macht ga hij uitoefenen. Niet door islam, niet door communisme, maar door de economie. Door de economie. En die proces is natuurlijk al heel lang gaande. Maar deze coronatijd heb nu, dat ze zeggen, oh ja, pas op, je moet niet met contant geld betalen, want dat kan besmet zijn. Iedere euro kan een virus erop hebben, weet je wel? Dat is inmiddels natuurlijk eigenlijk als onzin verklaard. Maar dat gebruik je met grote druk om ons naar weg te krijgen van contant geld. Uit het systeem en ga ze verder mee. Om uiteindelijk die macht over ons uit te voeren. En nou, in het midden van deze tijd, waar deze dingen, en er zijn vele andere dingen, maar die verder ontwikkelen, zegt de Bijbel in Romeinen 8, dat heel de schepping wacht. In Duits zeggen met zehnsucht, met een passie, op de openbaring van de zonen Gods. Nou, voor mij heeft jammer genoeg, de Nieuwe Statenvertaling heeft dat verkeerd vertaald. Heeft het met kinderen vertaald. Maar er staat ook in de Romeinen 8 vers 16. Zij zijn geest getuigt met onze geest dat ik een kind van God ben. Een technon. Maar in vers 14 staat. Alle die door de geest van God geleid worden, zijn hios, zijn zonen God. En ook dat heeft de Statenvertaling met kinderen vertaald. Ja. Of de herziene Statenvertaling, ja. De oude niet. Nee. Maar het zonen is duidelijker. Dus de hele schepping, moet je dat denken. De hele schepping wacht. Deze schepping die door Adam en Eva, wat we hebben gelezen, vervalt is in ellende. Ellende. Weet je, ik denk soms, hè, maar wij zitten zo en wij zien die prachtige kleinkinderen. En wij zien de tijden waar we in leven. En ergens gaat er een geslacht zijn dus die dus alles gaan meemaken. En mijn vrouw zegt, weet, stel je voor dat Jezus zo gauw komt, dat we dus niet gaan zien hoe deze kleintjes opgroeien en misschien zelf gaan trouwen. En dan denk ik, ja, je gaat natuurlijk naar onzicht, ga je dit misschien moeten missen. Maar zouden we dat niet willen? Zouden we niet veel eerder zeggen, Heer Jezus, kom nog sneller. Kom, maak een eind aan de moorden, aan de oorlog, aan de kindermishandeling, mensenhandel, aan de drugs, aan de verkrachtingen, aan de diefstal, aan de leugens, aan de manipulatie, aan de depressie. Kom, maak een eind, o Heere, aan de ellende op deze aarde. Uw koninkrijk komen. Liever nog gisteren dan vandaag. Of liever nog vandaag dan morgen. Zie, het is alleen omdat wij niet weten hoe mooi het gaat zijn wanneer de Heer komt en wat Hij voor ons heeft. Want wat geen oog heeft gezien, heeft geen oor heeft gehoord en geen mensenhart is opgekomen, heeft God bereid voor degenen die Hem lief hebben. Maar goed, in het midden van deze wereld, de dagen zijn boos. En mensen, als wij geloven dat het barensweeën zijn, we hebben zelf 3 kinderen gehad. En dus je hebt gezien de barensweeën beginnen rustig aan en wordt steeds heftiger en komt steeds vaker. De dagen zijn boos. Koop de tijd uit. Dus in deze strijd tegen de boze, wat zegt hij, wat moeten wij doen? Hij zegt, tracht te verstaan wat de wil des Heeren is. Alle die door de geest van God geleid worden, zijn zonen Gods. Dus deze fase van, die fase van discipels zijn en discipels maken, laten we zien hoe belangrijk het is om te leren om Gods stem te begrijpen. Maar om God ook te kennen in al onze wegen. Bedoel, wij zijn, en dat is een beetje, dat is een van de, kijk je, de sterkte van de reformatorische theologie is dat het ons heeft gefundeerd in Gods woord. En dat Gods woord alleen. Hè, en we vertrouwen op Hem en God alleen moet dit doen. En dat is ook zo. Maar God is bezig om ons te laten groeien in Hem. En God wil dat wij met Hem meewerken, niet als robotten. En het probleem is dat de moment als ik iets ga doen, dan hebben wij angst. Oh, dat is te persoonlijk en dat is subjectief en dat is... En dat is ook zo, daarom zegt de Bijbel ook dat Bijbelse profetie, die staat vast. De logos staat vast. Hij zegt, maar als iemand anders met een woord komt of een profetie, dan moet je het toetsen. Dan moet je toetsen, dan moet je zeggen, krijg ik geloof hierbij, geef God mij vrede. Ik moet het niet verachten. Want wij zijn zo bang als de moment als Gods geest ons wil leiden, als Gods geest door ons dingen wil gaan doen, dan zijn we bang voor het subjectieve en we zijn bang voor dit. Terwijl God zegt, wees dan niet bang, veracht het niet. Maar toets het. En behoud het goede. Want de volwassenen hebben alles getoetst. Door het onderscheiden van goed en kwaad. Is deel van dit groeiproces. Dus ook daarin, jij kan het op afstand houden en dan blijf jij een kind. Ook in de geestelijke dingen. Maar de mate van het groeien in jouw zoonschap wordt dus ook bepaald doordat wij gaan leren om Gods stem te begrijpen. En dit is deel van hoe wij in deze boze tijd verstandig zijn en de boze overwinnen. Als wij Gods wil gaan doen. En weet je wat ik geleerd heb bij het zoeken van Gods wil? God zegt, indien iemand wijsheid nodig heeft, zo bidt hij mij erom. De eerste, ik heb een gebedsleven. Ik heb een leven waar ik voortdurend met de Heer bid. En in die gebed is niet algemene gebeden. Mijn vader die bad altijd dat gebed aan tafel. Heren, laten we niet aan dit vergankelijk leven kleven, maar alles mogen doen wat gij gebiedt en uiteindelijk eeuwig bij u leven. Amen. En ik was nog niet eens gered, ik was 20 jaar oud. Of zo, en ik zat aan tafel en mijn papa bad dat. Hij zei, amen. Ik zeg, papa. En ik sprak eigenlijk tot mezelf. Ik zeg, al meer dan 20 jaar lang bidden we dit gebed. Laten we niet aan het vergankelijk leven kleven. En nog steeds doen we dat. Waarom? Mijn papa die keek maar. Hij zegt, ja, weet ik ook niet. Zie maar, dan wordt goed gemeende religie wordt tot een vorm. En als ze niet uitkijken, wordt het krachteloos. Wordt krachteloos. En dan gaat het niet, oh, nou, maar je moet alles, je mag niets vergankelijk hebben en offer maar en offer maar. Dan is het weer een werk die ik als slaaf heb. Nee, gehoorzaamheid is beter als offerdienst. Weet je, ik moet leren, wat wil u van mij, Heere? Dus ik heb geleerd om in mijn gebedsleven om God specifieke vragen te gaan stellen. En dan krijg jij specifieke antwoorden. Het is heel, en om verwacht dat God, want indien iemand wijsheid tekort komt, dan bidt hij God eenvoudig weg. Jacobus 1 vers 5. En het zal hem gegeven worden. Dus het is niet zo moeilijk. God wil ook niet dat wij het moeilijk maken. Ik heb geleerd om alle vragen die ik aan God heb, te reduceren tot een ja en een nee. Simpeler kan het niet. Moet ik dat doen, ja of nee? En als ik dat dan heb, dan breek ik het voor de Heer. Als het een grote iets is, dan ga ik er soms voor vasten. Want door vasten, wil ik al die andere stemmen rondom mij stilmaken. Dat mijn hart, dat mijn ziel op een plaats mag komen waar het alleen Gods stem hoort. En wij hebben dat in onze gemeente ook als cultuur gebracht. Dat we 2 keer per jaar ook hebben een vaste tijd. En ik ben verbaasd hoe mensen die dan nooit dat deel hebben gehad, die er nooit iets van wisten, er deel aan nemen en dat gaan leren. En zie hoe God beantwoordt. En wij strekken ons ernaar uit. Strek je uit, zegt Paulus, ook naar de gaven, ook in die dingen. Wij willen door Gods geest geleid worden, in het alledaagse, in de gediensten, in de gemeente, niet alleen in dienst, ook in het alledaagse, in de winkel als ik daar ben. Heer, dan wil je dat ik met die persoon praat. Ik bid voor hen, ik bid voor die mensen. Leid mij, Heer, leid mij. Niet zo algemeen, ja, ik hoop maar de Heer leidt mij en het komt wel goed. Heer, maak mij bewust, laat mij zien, laat mij leren van mijn fouten. Want dat wil ik zeggen, je gaat soms dingen dat jij denkt dit was God. En dan achteraf blijkt dat het toch niet was. Dan moet je het onder ogen zien. Je moet gaan kijken waarom. Want anders ga je vertrouwen verloren om het nog verder te vragen. En ik heb het meeste geleerd van mijn fouten. Niet van wat ik juist heb gedaan. Ik zeg bij de goden, zij dank, heb ik veel fouten gemaakt. Ik wil leren. Ik wil leren wat Gods wil is. Weet je, en dit is wat jonge mannen leren. De hele schepping wacht op de openbaring van de zonen Gods. De mensen op jou, in jouw beroep. De mensen in jouw familie. De mensen in jouw buurt. Ze zoeken naar hoop. Ze wachten. Ze weten, de hele schepping wacht. Dat iemand komt. Niet zijn eigen mening. Niet zelf wel tegenwoordig zijn. Iemand die misschien zwijgt, wanneer alle anderen schreeuwen. Iemand die een woord sprak wat hij net op dat moment krijgt. En alleen dat verder geeft. En zie hoe God werkt. Mensen hebben Jezus nodig. Mensen gaan verloren. Tenzij dat God jou en mij kan gebruiken. Dat is de ene manier hoe de zonen de boos over willen. De andere gaan we verder kijken na de pauze. Maar laten we even een moment van gebed nemen. Hemelse Vader, u weet hoe graag wij door u geleid willen worden. En ik geloof dat ik dat van iedereen kan zeggen, Heer, over de online, Heer, maar ook die gewoon die hier zijn. Heer, die weet hoe wij soms zo bang zijn ervoor. Dank u dat u ons wil laten groeien. Heer, dank u dat u wil dat wij met Paulus kunnen zeggen, de werken van de boze zijn ons niet onbekend. Maar wij zijn gegrond, geworteld in u. Geworteld door het kindschap in uw liefde, in uw acceptans. En dan, Heer, in het zoonschap uitdagend zien naar de initiatieven, de avontuur die u voor ons gepland hebt, Heer. Stap voor stap de strijd aangaan van overwinning naar overwinning. Opstaan naar het vallen, leren, Heer. Strijdend in de machtige naam van Jezus. De tijd uitkopend, vervuld zijn met de Heilige Geest. Heer, ik bid het u, help ons om die discipelen te zijn. Maar help ons ook om anderen dat te leren. Help ons om anderen te bemoedigen. Een oog op u te richten. Wij willen, Heer, dat uw naam bekend wordt in de hele wereld. In Jezus' naam. Amen.